heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat, maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, het is weer in kassel. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Steeds meer Nederlanders die kampen met problematische schulden. En wat is volgens u, u heeft hier heel lang op gewerkt, en wat is volgens u het grootste probleem als het gaat om schulden? Als er één groot probleem, want uiteindelijk zijn het heel veel problemen die dan uiteindelijk dit als resultaat heeft. Maar...
Ja, ik denk dat het goed is om te beginnen dat als we het over schulden hebben, dat we ons realiseren dat het eigenlijk nooit alleen maar om cijfers gaat of alleen maar om inkomen. Als we het hebben over schulden, dan hebben we het over mensen die slapeloze nachten hebben, over kinderen die hun sport moeten opgeven omdat hun ouders dat niet kunnen betalen, over mensen die de telefoon niet kunnen opnemen omdat ze bang zijn dat ze een schuldeiser aan de telefoon krijgen of een incassobureau. Ik denk dat het heel goed is om je te realiseren dat wanneer we over schulden praten en over de schuldenindustrie, dat we ons voor ogen houden over wie het gaat en wat dat betekent. Wat ik daarnaast heel erg belangrijk vind, zijn eigenlijk twee dingen. Als we praten over schuldenproblematiek, en dan kom ik zo op, dan hebben we het over allerlei maatregelen om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Maar nog beter is voorkomen dat er schulden zijn. En voorkomen zeggen we altijd is beter dan genezen. Maar om dat te voorkomen, om te zorgen dat mensen gewoon een inkomen hebben waarmee je vooruit kan. Moeten we dat ook zo inrichten dat werken weer loont, dat ons vangnet hoog genoeg is om rond te komen. En dat doe je bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen, zodat dat leefbaar is en mensen mee kunnen doen. En gewoon fatsoenlijk en op een waardige manier mee kunnen doen. Dus dat je ook tegenslagen kunt opvangen als het een keer tegen zit. En dus je niet elke keer zorgen moet maken dat er een rekening komt die je niet kan betalen. Dus dat mensen gewoon een inkomen hebben en een voldoende hoog minimumloon waarmee ze tegenslagen kunnen opvangen, maar ook een buffer kunnen opvangen. En eigenlijk geldt dat ook hetzelfde voor het vangnet. Mensen die gebruik maken van de bijstand of een klein pensioentje hebben, dat altijd voldoende is om in ieder geval vooruit te kunnen in het leven. Dus voorkomen is als eerste. En als er dan onverhoopt toch schulden ontstaan, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat mensen ook zo snel mogelijk toegang hebben tot die schuldhulp. En eigenlijk zouden we dat ook wettelijk moeten regelen, dat mensen dat snel daar recht op hebben en niet heel lang moeten wachten voordat ze hulp krijgen. Want we zien gewoon in de praktijk, ik heb echt heel veel mensen gesproken die een kleine schuld hadden en binnen de kortste keren dat groeide tot een hele complexe schuld en veel verder van huis zijn. De enige die we daarmee helpen is eigenlijk de hele industrie en mensen, maar niet degene in schulden zelf. Dus en daarnaast gewoon een hele harde grens, vind ik echt. Een soort van schuldenpauze op de belangrijkste basisvoorzieningen die er zijn. Hè. Dus niemand mag worden afgesloten van licht, warmte of zorg door schulden. En wat mij betreft zijn dat ook die basisvoorzieningen dan ook direct een soort van vindplaats. Dat op het moment dat iemand de water niet betaalt of de energierekening niet betaalt, dat er direct een signaal gaat vanuit vroegsignalering. En gelukkig is dat de laatste jaren echt sterk ontwikkeld. Zodat men direct de hulp kan krijgen die men nodig heeft.
En als er nou één, wat is nou de belangrijkste maatregel van al dat wat je genoemd hebt? Van wat is hetgeen van, oké, dit is waar we mee moeten beginnen?
Nou, ik zou zeggen het minimumloon omhoog en daarmee ook gekoppeld de bijstand en dergelijke. Want dan heb je gewoon een inkomen waarmee je vooruit kan en voorkom je dus schulden.
Want het is ook officieel gemaakt dat het te weinig is ook voor de meeste mensen. Ja, dat is wel echt.
Ja, en eigenlijk al heel lang zijn er al onderzoeken die eigenlijk laten zien dat minimumloon veel te laag is om rond te komen. Laat staan als je een alleenstaande bent. Maar dat ook de bijstand veel te laag is om rond te komen. Omdat je ziet dat de kosten van het leven nemen gewoon enorm toe. Dus er is een hele commissie sociaal minimum die ook in opdracht van de Tweede Kamer dat onderzoek heeft gedaan. En daarvoor lagen er ook al dikke rapporten.
Heel veel rapporten.
die dat gewoon aantoonbaar maken. Alleen in deze Kamer en in deze samenstelling heeft men dat nog niet willen aanpakken. Sterker nog, ik weet nog dat in de campagnetijd 2 jaar geleden is er bij de algemeen politieke beschouwingen, wanneer ze het hebben over de begrotingen en dergelijke, heeft de Kamer een motie aangenomen gekregen waarbij dat minimumloon omhoog zou gaan. En die is na de verkiezingen door de coalitiepartijen, dus door de huidige partijen, teruggedraaid. Waardoor het niet door is gegaan. En dan denk ik van als je echt iets wil doen aan schulden, dan is natuurlijk het voorkomen van schulden de eerste prioriteit. En daarna kun je richten op wat doe je dan als er wel schulden ontstaan, hoe zorg je ervoor dat die zo snel mogelijk opgelost zijn.
En waarschijnlijk kost het ons als maatschappij ook minder op zo'n manier dan als het zo blijft.
En dan heb ik het nog niet eens over stress, gezondheid, welbevinden, et cetera.
Precies. Ja. Daar gaan we gaan ook een hele reeks maken over mentale stress en hoe dat effect heeft op mensen in Nederland. En er zijn ook weer onderzoeken naar het afwerken, maar er zijn zoveel onderzoeken ook weer daarop. En dat heeft mij zo gechoqueerd. Dat we dit ook aandoen, ook lichamelijk gewoon, aan zo'n grote groep mensen in Nederland. Voor mij, ik was zelf heel erg in shock. En dat zijn onderzoekers die daar heel goed in bezig zijn. Hoe komt dat we dit niet weten? Dat bepaalde statistieken die best wel, dat ik dacht van wauw, dat ongelooflijk.
Ja, wat je ziet helaas in de politiek, in ieder geval bij een aantal partijen die de afgelopen jaren eigenlijk aan dingen hadden kunnen veranderen en dat niet gedaan hebben, is dat je vaak op de korte termijn denkt. Politiek zeggen ze wel eens kiezen in schaarste. En dan kies je op de korte termijn, maak je keuzes. Terwijl je weet gewoon dat die op de lange termijn de samenleving en de mensen veel meer gaan kosten dan wat je nu denkt. En toch iedere keer weer die valkuil. Vooral ook als het idee ontstaat dat, wat je toch een beetje ziet, is dat armoede, schulden eigenlijk een soort individueel falen is. Maar het is helemaal geen individueel falen. Het is echt een maatschappelijk probleem. Ja. En je ziet gewoon, het kan ons allemaal gebeuren. En dat realiseren we ons niet. Ik bedoel, je kunt een partner kwijt. Je kunt een partner verliezen die een goede baan heeft. En ineens ziet je financiële huishoudboekje er anders uit. Je kunt ziek worden waardoor je niet meer kunt werken. Een scheiding hebben. Dus het is helemaal geen ver van mijn bed show. Het kan ons allemaal overkomen. Alleen op de een of andere manier hebben we nog niet de keuzes gemaakt. In ieder geval niet wij. Maar ik bedoel, de politiek nog niet de keuzes gemaakt die daadwerkelijk het verschil gaan maken.
Ja, zeker. Nog een ander onderwerp die ook weer complex. We gaan ze allemaal af. Belastingen. Ons belastingstelsel wordt vaak omschreven als ingewikkeld en oneerlijk. Wat gaat u of wat wilt u doen concreet om belastingen sowieso begrijpelijker te maken, inzichtelijker voor burgers, maar ook ondernemers, kleine ondernemers, net zoals ik zelf. Ik zelf ben heel slecht in administratie. Dus wat gaat u precies of wat wilt u doen?
Kijk, ik deel je mening als je zegt dat ons belastingstelsel voelt, en niet alleen maar voelt, maar ook wordt ervaren als een soort van doolhof. Mensen verliezen zichzelf in die toeslagen en het aanvragen en het bijhouden of ze iets moeten moeten aanpassen. En terwijl je ziet dat degene die de aandeelhouders en de superrijken heel precies weten hoe slimme constructies om hun vermogen weg te sluiten.
Advocaat in haal.
Maar voor de meeste mensen is het echt één groot doolhof. En dat is niet alleen maar oneerlijk, maar het ondermijnt ook het vertrouwen dat er is. Dus we moeten het veel simpeler maken, vereenvoudigen. Dat roepen gelukkig meer partijen. Maar nogmaals, de afgelopen 2 jaar is daar eigenlijk niks op gebeurd. Dus ik denk als je het hebt over inwoners en burgers, dan moet het belangrijk dat werken gewoon weer gaat lonen. Dus als je vanuit de bijstand een stap zet of dat nu parttime is en vervolgens naar fulltime. Iedere stap die je zet, die zou je ook direct in je portemonnee moeten voelen. Dus werken moet weer lonen en vermogen moet bijdragen. Zodat je die gekke constructies voorkomt. Dus dat betekent veel lagere belastingen op arbeid. Je ziet nu dat dat dan best hoog wordt belast. Nou, dat moet veel lager, zodat mensen die werken gewoon weer vooruit kunnen. En veel eenvoudiger systeem, zei ik je net al. Zo met minder uitzonderingen, maar veel meer duidelijkheid zou helpen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen snappen wat zij betalen, ook aan belasting. En gewoon, dat vind ik in het algemeen een hele eerlijke, solidaire oplossing, is dat de sterkste schouders gewoon wat meer mogen dragen. Als je wat meer rijker bent en meer vermogen, mag je ook meer in de samenleving, mag je er ook van verwachten dat je wat meer bijdraagt. Dus dat betekent vooral heel veel hogere belastingen op vermogen en op winst. En lager op arbeid. Dus als je in een fabriek werkt, je bent werknemer, dus dat je arbeidsbelasting lager wordt. Maar als je veel woningbezit hebt, bij wijze van veel vermogen hebt opgebouwd, dat mag je zwaarder belasten. En ik denk, wat ik hoor van heel veel kleine ondernemers in het MKB, ik kom zelf uit Brabant en Tilburg, daar zitten heel veel MKB'ers die ik regelmatig spreek. Denk aan de, ja, je noemde zelf jezelf als voorbeeld, en ik denk dan aan de bakker op de hoek ook, of ja, de kapper in de wijk, ja. De starter, ik weet niet of jij starter bent, maar die wat risico's neemt. Je ziet er nog heel jong uit.
Ik ben jong,
dus,
ja. Ik ben ouder. Maar bedankt. Ik neem het als een compliment. Ik hou dit ook in de uitzending.
Dus ik denk, maar met name die ook dan begint, is het dat we zorgen dat de Belastingdienst en de overheid eigenlijk werken in een hele duidelijke taal. Met bereikbare loketten waar je vragen zou kunnen stellen. Zodat met name die kleinere ondernemers niet verdrinken in al die formulieren en waar moeten ze zijn. Ik bedoel, ik heb regelmatig mensen gehoord die dan de belastingtelefoon bellen, dat er niet doorheen komen, geen antwoord krijgen op hun vragen. Dus het moet gewoon veel makkelijker en dichtbij. Hè, idealiter in de gemeente waar de ondernemer dan gevestigd is. Alle nodeloze regels zoveel mogelijk schrappen, ingewikkelde aftrekposten schrappen, zodat de ondernemer ook daadwerkelijk tijd kan besteden. Niet aan de ingewikkelde administratie, maar gewoon aan hun zaak en aan de klanten en de mensen die ze in dienst hebben. Een maatregel die eigenlijk voor beide groepen heel erg fijn is, is wanneer je de lasten op arbeid verlaagt, dan wordt het ook aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Kijk, zoals ik het zie, is het MKB, en nogmaals, ik zag dat ook in Brabant en in Tilburg, is dus echt het kloppend hart van onze samenleving. En ze moeten wel de zekerheid voelen, hè, dus niet afhankelijk zijn van elke keer een andere koers, de zekerheid voelen dat ze eerlijk behandeld worden, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen ondernemen en banen kunnen creëren, et cetera.
Ja. Nou, precies dat.
Nu wordt nog te vaak, denk ik, gevoeld dat belastingen vooral frustreren. En belastingen zouden eigenlijk bedoeld zijn om samen te bouwen aan meer zekerheid.
Ik denk precies wat u ook zegt over belasting. Maar ook dat het werken weer echt loont, zoals u ook eerder zei. Ik denk dat heel veel mensen zeggen van oké, zoveel belastingen hier in Nederland. En dat ook weer en ertoe leidt dat ze uit Nederland vertrekken. En dat is denk ik in een stijgende lijn. Is dat iets waar de Kamer nu iets aan doet? Wilt u daar iets aan doen?
Nou, het is vooral wat vaak wordt geroepen, dat als je belastingen verhoogt, bijvoorbeeld op vermogen of de rijkere en de aandeelhouders wat meer belast, dat dan de bedrijven verhuizen naar het buitenland. Maar die hele grote bedrijven maken ook heel veel winsten. Dus dat is een angstbeeld waarvan ik denk, ja, maar goed voor die bedrijven misschien, maar voor de MKB'er en de wat kleinere ZZP'er en de kleinere ondernemer. Die willen heel graag hun bijdrage leveren, ook in de samenleving. Willen ook heel graag mensen in dienst nemen om perspectief te bieden. Maar die hebben het ook nodig dat het eenvoudiger wordt, begrijpelijker. Dat ze gewoon één loket hebben waar ze naartoe kunnen. En die willen dan niet de hele tijd bezig zijn met allerlei procedures en administratieve handelingen om het mogelijk te maken. Dat is het wat ik vaak terug hoor.
En
dus het moet
vooral
gewoon
dat er geen hoe noem je dat? Overview. En dat er gewoon een soort goed inzicht hebt. Dat je dat je weet waar je aan toe bent eigenlijk. En dat is denk ik vaak in het Nederlands belastingstelsel. Dat zelfs de Belastingdienst zelf eigenlijk geen idee heeft. Ja. Wat er uiteindelijk regel is, wat niet. Wat is er gewoon ingeslopen en gesluipt in de jaren. En dat is waarom ik zeg een beetje de ingewikkelde stelsels. Niet dat het ingewikkeld is qua regelingen, maar dat het gewoon ingewikkeld wordt gemaakt in de praktijk. En dat is denk ik...
Feitelijk zou je op één... Ik zit nu te wijzen naar mijn muur achter mij, die is wit, zeg maar. Op één muur dat stelsel moeten kunnen tekenen.
Eigenlijk
en
wel.
Weten dat als ik dit hier doe, dan komt hij hier uit. En we hebben met elkaar zo complex gemaakt... dat het heel lang duurt voordat je precies hebt uitgevogeld wat het effect is van het stelsel, niet van die ene maatregel, maar het stelsel bij elkaar. En als je dan een loket hebt waar je dat zou kunnen vragen laagdrempelig, zou dat al heel veel schelen, waarin mensen ook hun kennis en expertise kunnen delen. Maar nu hoor ik gewoon te vaak, zeker bij al die voorbeelden die ik net noemde, hè, de kapper in de wijk, et cetera, die graag wil, maar die denkt, maar waar begin ik aan als je het hebt over de administratie? En dat is natuurlijk gewoon zonde.
Nou, dit brengt me ook weer naar het volgende onderwerp. Ik denk dat dat er heel erg mee te maken is. Financiële educatie. Veel volwassenen en jongeren, maar ook volwassenen. Want we doen het alsof dit een onderwerp is van jongeren, maar veel volwassenen ook worstelen met geldzaken. Omdat ze het nooit geleerd hebben. Mijzelf inclui. Vindt u dat financiële educatie verplicht onderdeel moet worden van het onderwijs? Zo ja, hoe wilt u dat regelen? Maar ook is financiële educatie alleen, moet dat begrensd worden binnen het onderwijs? Of is dat juist iets wat we zouden moeten geven aan bijvoorbeeld de jonge ondernemers, iemand die nog net is begonnen? Nou ja, we hebben de KVK die natuurlijk cursussen heeft, maar dat is nog lang niet genoeg. Ja, wat vindt u daarvan?
Kijk, ik vind financiële educatie ontzettend, ontzettend belangrijk. Hè? Wij leren kinderen over fotosynthese, bij wijze van. Ja. Hè? Als het gaat om biologie en of hoe je een sonnet schrijft of iets dergelijks, een gedicht. Ja. Of onderwerpen waar mijn dochter nu mee bezig is. maar we leren eigenlijk helemaal, onze jongeren helemaal niet, en niet, zeker niet op school, over wat het betekent om groot te staan, wat het betekent om te budgetteren, hoe een huurcontract werkt. Maar juist deze dingen bepalen vaak of je vastloopt in het leven of vooruitkomt. En ik noem een kort voorbeeld. Hè. Op het moment dat jongeren 18 worden, is een van mijn eigen frustraties. Dan heb je als ouder geen toegang meer tot de bankrekening van je kinderen om het gesprek daarover te voeren. En ja, kinderen kunnen je weer toestemming geven. Maar ik noem meteen maar het voorbeeld van mijn oudste zoon toen hij 18 werd.
Ja.
Werd mij de toegang werd ik eruit gegooid door de bank, is gewoon automatisch geregeld.
Ja.
Maar als ik dan vervolgens aan hem vraag, maar wil jij mij weer machtigen, want ik wil dat gesprek voeren, dan voelt het bijna als een soort van wantrouwen.
Ja. Ja.
Terwijl, en dat snap ik heel goed, dus dan denkt hij, nee, maar dat kan ik zelf. Terwijl als dat niet automatisch was gebeurd en hij had een handeling moeten verrichten om mij zeg maar niet meer te machtigen, hadden we een ander verhaal gehad.
Ja.
Nou heb ik thuis heel vaak het gesprek over een financiële gezonde boekhouding. Alles maar omdat ik te veel in mijn omgeving heb gezien hoe snel het mis kan gaan. Dus ja, ik vind het ontzettend belangrijk. En eigenlijk niet alleen maar op de middelbare school en op het mbo, maar eigenlijk door alle lagen van het onderwijs. De andere kant is ook waar, is dat je ziet dat we heel veel zaken heel belangrijk vinden en allemaal in het onderwijs terechtkomen.
Ja.
En dat dat best ingewikkeld is naast de andere dingen die ze ook in het onderwijs moeten regelen. Maar ik zou misschien wel zeg maar het onderdeel maken van, als je het hebt over rekenen, niet zozeer als een sommetje, maar echt leren van, ja, als je een telefoonabonnement afsluit, wat komt er dan bij kijken? Welke extra kosten kan je hebben? Een energierekening, zodat jongeren ook echt wel leren, beter leren omgaan met geld. Voordat schulden hun leven gaan bepalen. Want dat zie ik helaas echt te vaak gebeuren. En ik ken hele goede initiatieven waarin met name het jongerenwerk eigenlijk een grote rol had door aanwezig te zijn op middelbare scholen en het mbo. Met inloopspreekuren, met af en toe een presentatie geven en zo jongeren zeg maar begeleiden. En ik denk dat dat ook superbelangrijk is om dat te doen voor volwassenen. Want het zijn nou gewoon heel veel mensen die dat niet geleerd hebben. Waardoor je eigenlijk ik kan me zo voorstellen, laagdrempelige cursussen zou kunnen aanbieden in buurthuizen, dus dicht bij mensen zelf, in bibliotheken met hele duidelijke taal. Want bestaanszekerheid betekent ook dat je kennis hebt, het betekent niet alleen maar voldoende middelen, maar ook dat je kennis hebt om keuzes te maken die niet ten onder gaan doordat je het niet weet. Ik wil wel af, zeg maar, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Heel vaak wordt er een soort van, bestaat er een vooroordeel dat mensen die in armoede leven, nou, dan geven we ze een budgetteringscursus en dan komt het wel goed. Ja, mensen die in armoede leven, leven in armoede vaak omdat ze gewoon te weinig geld hebben om die keuzes te maken. Ook mensen die het wat breder hebben, kunnen soms verkeerde keuzes maken. Dus ik zou die cursus niet alleen aanbieden aan mensen die schulden hebben. Het gaat veel verder dan dat.
Ja,
al is het wel zo dat mensen sneller in de schulden komen als ze gewoon weinig geld hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet per se weten hoe ze moeten budgetteren. Maar ze hebben gewoon te weinig geld.
Ja, en u had het over de initiatieven. Ik zie ook heel veel initiatieven om mij heen. Maar moet dat dan niet meer gelinkt zijn aan een grotere soort visie, waarin dat dan allemaal goed ingezet kan worden? Want de losse initiatieven, denk ik, het is kostelijk van wat ik om me heen zie. Maar dan denk ik ook van, wat is nou de echt impact hiervan? En dat zo, net zoals u zegt, van het moet door alle lagen van de samenleving, van het onderwijs. In hoeverre gebeurt dat nu en wat moet er eigenlijk een beetje concreet gedaan worden? Dat het wel echt leeft.
Ik denk bijna en-en. Hè? Dus je zou eigenlijk van een landelijke campagne en landelijk aangestuurd om dit voor elkaar te krijgen. Zeker als je het in het curriculum wil borgen, dan kan dat niet anders. Dat kun je bijna lokaal niet doen. Maar wat ik tegelijkertijd ook zie, is dat mensen het... Dat het soms best een ver van mijn bedshow is als je het hebt over financiële educatie. En denken ook van, dit is niet voor mij. Zeker wanneer het landelijk is. Terwijl als je het aanbiedt dicht bij de mensen zelf, bijvoorbeeld in een bibliotheek, daar waar het ook gaat als ze bijvoorbeeld de digitale vaardigheden willen versterken en dergelijke. Dat je dan een andere dynamiek krijgt. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld in Tilburg met onze schuldhulpverlening. Die ook financiële educatie biedt, ook aan jongeren, maar ook aan volwassenen. Wat heel goed werkte, was de campagne waarin we eigenlijk onze professionals van, zeg maar nog steeds ons, de professionals van de schuldhulpverlening.
Vooral uit een Tilburger.
De professionals van schuldhulpverlening eigenlijk op hele van die grote abris hun gezicht lieten zien en vertelden van, ik werk bij schuldhulpverlening, ik ben dan en dan daar, je kunt me bellen. En dan is het niet meer zo heel ver, maar wordt het heel dichtbij. Zeker als het gaat om dit thema, wordt er toch vaak een beetje een drempel ervaren en helpt het dan als je dat laagdrempelig doet. Wat niet wil zeggen dat je het landelijk niet moet doen.
Ja, en mijn idee was meer van dat het dan, want uiteindelijk om het lokaal te krijgen, moet het natuurlijk ergens gefinancierd worden. Dus als dat vanuit het Rijk kan worden gefinancierd, dat het dan een trickle-down vanuit naar de gemeentes. Ik merk nu wel dat heel veel gemeentes het zelf uiteindelijk op moeten zetten. En dat doen ze dan, en dat is fantastisch. En dat is echt vanuit hun eigen bijna soort roeping. Maar dan denk ik ook van, waar is juist het Rijk en waar is de visie erachter? Maar ik ben er helemaal mee eens van het buurthuis en de bibliotheek, dat allemaal, dat ze allemaal betrokken moeten worden. We hebben het ook over gehad, de kosten van het leven, weten huizenprijzen gaan hoger, zorgkosten, boodschappen, alles stijgt. Ik denk dat we dat allemaal wel merken. Ik zag nog net op AT5 dat de alleenstaande moeder op straat komt te staan, zomaar. En dan denk ik van ik denk niet dat 10 jaar geleden dat ik dit soort dingen in het nieuws zag. Wat is uw prioriteit om dit soort gevallen, maar ook gewoon de huizenprijzen, de zorg, al deze kosten, om die te verlagen? In ieder geval de druk ervan.
Eigenlijk zie je, als je om je heen kijkt, dat de afgelopen jaren alles duurder is geworden en alles stijgt. Het gaat nu om de huizen, betaalbare huurwoningen en de huurprijzen zijn sky high. Hè, dus betaalbare huurwoningen zijn er niet. Mensen komen nauwelijks de koopmarkt. Hè, om een huis te kopen komen zij niet eens op. De boodschappen worden duurder, de energiekosten stijgen. En wat je ziet is En wat ik ook hoor van heel veel gezinnen en mensen die ik spreek, overal in het land, is dat ze keihard werken, zich keihard inzetten op allerlei manieren. Vaak in een betaalde baan, maar soms ook op een andere manier als die betaalde baan niet lukt. En toch zien ze eigenlijk dat ze het steeds moeilijker wordt om de basis gewoon te kunnen betalen. En dat doet iets, we hadden net al over, dat doet iets met je gezondheid, hè, de stress, de zorgen die je daarmee hebt. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, en GroenLinks PvdA richt zich daar ook op, hè, die heeft een aantal beloftes. Eén is een betaalbare woning, een betaalbaar thuis. Ik zal ze even noemen, zover ze gekoppeld zijn aan dit onderwerp. Een inkomen waarmee je vooruit komt, nou, dat heb ik net al genoemd, hè, of dat nu het minimumloon is omhoog of het vangnet. En het derde is ook dat de basis op orde moet zijn. Wij vinden het superbelangrijk is dat die basis ook betaalbaar blijft als het gaat om, ik noemde net een aantal, maar ook als het gaat om zorg. En dat die inkomens dus ook meebewegen op het moment dat de kosten stijgen. Dus wat we willen doen is in ieder geval de komende 4 jaar, zeg maar 200.000 betaalbare woningen bouwen, zodat er een grote groep een thuis heeft. En dat is dan voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen die niet soms nu klem zitten in een woning die veel te groot is.
Ja.
De zorgkosten naar beneden brengen, onder andere door bureaucratie gewoon te verminderen. En heel erg inzetten op preventie. Ik zei net al, voorkomen is beter dan genezen. Wat ontzettend belangrijk vinden om de kosten naar beneden te brengen is energiearmoede tegengaan door met name isolatieoffensief en zonnepanelen op huizen die heel tochtig zijn. Dus dan profiteren met name de mensen toch van en de huishoudens van die in de lagere inkomens hebben. Ik noemde net al, die had ik al genoemd en ik blijf hem noemen omdat het zo belangrijk is. Het minimumloon en de uitkeringen omhoog gaan. Dus wat we proberen te doen is juist aan de voorkant te zorgen dat die basis die zo belangrijk is, dat die betaalbaar wordt.
Maar dit zijn natuurlijk lange plannen. Dat is voordat er 200.000 huizen...
4 jaar.
Hoe worden deze huizen dan gebouwd? Want we horen nu natuurlijk heel vaak worden huizen gebouwd. We gaan huizen bouwen. Maar dan wat we om ons heen zien. Ik zie vooral nieuwbouw met die van 600, 700k huizen. Worden er ook huizen gebouwd voor starters? En hoe wordt dat ook weer aantrekkelijk gemaakt? Juist voor de mensen, voor de bedrijven die het gaan bouwen.
Ja, wat je vooral ziet is, en je hebt een punt, hè, want dat is inderdaad de afgelopen decennia geweest. We hebben eigenlijk van volkshuisvesting, daar waar de overheid echt kon sturen met en samen kon werken met woningcorporaties, hebben we het aan de markt overgelaten. Nou, dan zie je dus dat degene die in staat was om te investeren en een woning te kopen, en misschien soms meerdere, daar enorm van profiteert. Ten koste van degene die het eigenlijk niet kan betalen. Dus eigenlijk wil je weer terug van die markt af naar volkshuisvesting. Dus vooral met name samenwerken met woningcorporaties en die woningen bouwen. En daarnaast heb je ook andere maatregelen waarin we het eigenlijk mensen heel erg ingewikkeld hebben gemaakt om bijvoorbeeld samen te gaan wonen. En gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven waarin vrienden bijvoorbeeld met elkaar een huis huren of een huis kopen. Maar bijvoorbeeld ook een oudere die in een huis woont dat veel te groot is, die misschien niet per se naar een verzorgingstehuis moet, maar doordat er een soort boete is op het samenwonen, hè, in de vorm van de kostendelersnorm, om dat weer mogelijk te maken. Dus het zijn allemaal kleinere maatregelen die wel direct effect kunnen hebben. En ik pak dan weer het voorbeeld wat ik zag in Tilburg, wanneer iemand een bijstandsuitkering heeft en een relatie krijgt en misschien overweegt om te gaan samenwonen, maar dat heeft direct gevolgen voor de uitkering, waardoor die stap nooit wordt gezet, is daar je door dus drempels verlaagd. Dat je denkt van ja, maar ga eerst onderzoeken of die relatie inderdaad levensvatbaar is, of samenwonen inderdaad een optie is. Wat dat dan betekent voor je financiële plaatje.
Een soort proefprocedure.
Ja, maar ze hebben het echt letterlijk genoemd. We hebben het genoemd het proefsamenwonen. Samenwonen op proef, echt. Kijk, en ik snap best de gedachte dat wanneer je een uitkering hebt. Dat is een vangnet om rond te komen. En je hebt twee mensen die gaan samenwonen. Die hebben niet meer twee keer de huur. Dus die hebben ook minder inkomen nodig om daarmee rond te komen. Maar het feit dat je dat nu zo ingewikkeld maakt, waardoor mensen het niet eens meer durven.
Oh mijn god.
Die drempel weghalen lijkt me alleen, spreekt voor zich.
Ja, ik denk gewoon vooral nogmaals, dat je niet weet. Ik denk tegenwoordig, als het gaat om alle regels in Nederland, dat je als je iets van een verandering of een dat je bang bent voor wat er gaat gebeuren. En vaak is er ook juist weer zo'n effect dat je dan denkt, dat had ik niet verwacht. Oh, ik wilde alleen maar deze wijziging doorvoeren. Ik zou bijna zeggen dat zo'n proef iets voor alles zou moeten zijn. Ja. Voor elke wijziging, bijna.
Zeg je echt iets superbelangrijks en waardevol. Als ik iets heb geleerd de afgelopen 5,5 jaar, even los nog van hoeveel stress, armoede met zich meebrengt en zorgen om financiën met zich meebrengt en wat voor effect dat heeft op de gezondheid en wat voor effect dat heeft op de generaties na ons, dan is het wel dat mensen heel erg bang worden, ook al is de situatie eigenlijk heel slecht. Ze weten wat ze nu hebben. En om een andere stap te zetten in de onzekerheid die er is, wat ze dan niet weten, als je ze daar niet in begeleidt, dan gaan ze die stap ook niet zetten. Omdat ze zo bang zijn dat het nog negatiever uitpakt. Dus daarin op proef en dan vervolgens goed uitzoeken wat dat betekent. En mensen ook langzaam laten wennen aan een nieuwe situatie. Helpt enorm. Niet alleen maar op het voorbeeld wat ik noemde. Maar ook op heel veel tal van andere voorbeelden.
Zeker. Nee. Als we nog verder gaan denken dan die 4 jaar. De volgende 10 jaar. Dus vooruitkijken, hoe ziet u zelf een financieel gezond Nederland? We hebben natuurlijk over alle problemen gehad en er zijn er best wel veel. Welke eerste stap moet nu gezet worden om daar te komen? Een beetje dat reverse engineering.
Ja, als ik 10 jaar vooruit zou kijken, dan zie ik vooral een Nederland waar mensen weer ademruimte voelen, waar kinderen opgroeien zonder geld zorgen, waar jongeren een huis kunnen betalen en een toekomst kunnen opbouwen. Heel veel jongvolwassenen en hun leven staat gewoon nu op stil. En ik denk waar ouderen, want dat zijn de voorbeelden die ik gewoon de afgelopen week weer heb gehoord, waar ouderen gewoon niet hoeven te kiezen tussen eten op tafel of de verwarming aanzetten. Ik bedoel, we gaan nu weer wat de koudere avonden in, dus dan komt dat ook weer terug. Ja, dan zou ik willen dromen over een Nederland waar de kloof tussen arm en rijk kleiner is geworden. Waarin bestaanszekerheid niet alleen maar een modewoord is tijdens de campagne, maar daadwerkelijk echt de basis is. En als je dan concreet aan mij vraagt, wat zou dan de eerste stap nu zijn? Dan zou ik de belastingen verlagen voor de lage en middeninkomens. De inkomens en de uitkeringen oprekken tot een leefbaar niveau, tot een inkomen waarmee je vooruitkomt en een nationale schuldenaanpak. Want dat geeft, zeg maar, dat geeft gewoon vandaag al lucht en legt ook gewoon een hele stevige basis, een hele stevige fundering voor een samenleving die dan over 10 jaar eerlijker is.
Ja. Nee, helemaal. Nee, we hadden het over de jong en oud. We hebben het veel over jongeren gehad. Maar ik moet nu ook meteen denken aan. Gisteren kwam ik langs zo'n voedselbank in West. Maar ik wist niet wat het was. Maar er zaten heel veel ouderen eromheen. Dus ik dacht dat het een bejaardentehuis was of zo. Maar het bleek dus een voedselbank te zijn. Maar er zaten gewoon echt iets van, 40, 50 mensen wachten totdat het open zou worden. Dat soort dingen, dat choqueert me wel. Want dat respect naar ouderen en dat het toch ook willen verzorgen van die ouderen die hun hele leven lang keihard hebben gewerkt. Ja, wat zegt u daarover? Nogmaals, we hebben het nu over schuldenstress. Dit is ook specifiek voor jongeren. Dat is natuurlijk ook weer de soort zwakker in de samenleving die we niet
meer. Je zei het net zo mooi, het zijn de mensen die keihard hebben gewerkt en die ook altijd hebben geleerd om de tering naar de nering te zetten. Hè? Dus die alle dubbeltje drie keer omdraaien voordat ze dat uitgeven en waar een enorme schaamte is om hulp te vragen. Dus het is de groep die het meest moeilijk te bereiken is. Kijk, bij jongeren, ik bedoel, daar maak ik me ook heel erg zorgen om. En dan kunnen we gelukkig naar een school, naar een middelbare school waar veel van onze jongeren naartoe gaan. Of via het jongerenwerk kunnen ze bereiken. Maar deze groep is heel erg moeilijk om achter de voordeur te komen. Dus daarom noemde ik die ook specifiek. Omdat ik gewoon echt nog steeds schrijnende verhalen hoor over mensen die dan een keuze maken tussen de verwarming aanzetten of eten. Of gewoon heel eenzaam zijn en worden omdat ze niet naar buiten willen. Ook niet naar mensen toe willen, omdat ze dan het idee hebben, ja, maar dan moet ik ze ook uitnodigen. En dan moet ik het licht aanzetten, of dan moet ik de verwarming aanzetten. En dat kan ik allemaal niet betalen. Dus, en deze groep gaat zo ver in besparen, dat je vaak weet dat op het moment dat ze in zicht komen, dat ze echt al alle mogelijkheden hebben benut. Dus juist daarom is het ook zo belangrijk, zeg ik ook, diegene met een klein pensioentje moet ook gewoon een inkomen hebben. Waarmee ze vooruit kunnen en mee kunnen doen en een keer naar een theater kunnen gaan. Dat is misschien niet per se de eerste levensbehoefte, maar wel super belangrijk. Gewoon op een waardige manier mee kunnen doen.
Ja. Maar wat zou daarvoor de eerste stap, nou, voor hen in ieder geval, nee, het is misschien niet dat 10 jaar vooruitkijken, daarom noem ik het. Maar wel van wat kan je voor hen het meest doen, dat ze dan niet, ja, ik wil hun zelf niet bij een voedselbank zien. Dat vind ik zo triest dat we dat hebben in Nederland. Hoe kunnen we dat weghalen? Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze dat niet
triest
hoeven?
Ja, ik vind het sowieso triest dat we in een welvarend land als Nederland voedselbanken hebben waarin zonder die hulp mensen niet rond kunnen komen. En wat ik dan zie, en met alle goede bedoelingen, want ze zijn echt onmisbaar in Nederland.
Ik vind het
en
ook
heel veel
soortgelijke
initiatieven.
Ja.
En maar dan denk ik, dan is er heel veel aandacht en proberen ook te ondersteunen dat die voedselbanken er zijn. Maar ik denk als we al die initiatieven allemaal op een hoop zouden gooien, al dat geld wat ermee gemoeid is en gewoon zorgen dat iedereen een inkomen heeft waarmee die vooruit kan. Dus een pensioentje, al dan niet aangevuld. Als dat te weinig is om rond te komen. Een vangnet dat gewoon stabiel en stevig is. Een inkomen waarmee vooruit kunnen. Zodat mensen ook door de jaren heen een buffer kunnen opbouwen en kunnen sparen. Vaak hebben zij dat ook niet gekund. Dus zij verdienen steeds minder. Zeker als ze met pensioen zijn gegaan, met een klein AOW. Terwijl de kosten van het leven enorm oplopen. Dus dan moet je aan de voorkant al mee beginnen. Dat ook mensen gewoon in staat zijn gesteld om een beetje te sparen. En anders, dat het in ieder geval dat je gebruik moet maken van het vangnet, dat voldoende is om dan rond te komen.
Ja, nou super bedankt. En het is heel interessant wat je zegt ook, van dat, al die initiatieven, hoe kunnen we juist voor gewoon zeggen dat we dit oplossen.
Precies.
Op een landelijk niveau, gebruik dat geld. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel een soort systemisch en een leiderschap
Zeker.
Daarachter komen. En wat u zegt van de schuldenaanpak.
Zeker.
Misschien dezelfde soort aanpak. Gewoon hierop op de inkomens. Dat ook komt.
Eens.
Nou ja. Fingers crossed.
We hopen nog werk te doen.
Ja, zeker. Ja. al onze zorgen continu op u te komen te staan. Maar in ieder geval heel erg bedankt hiervoor. En ik kijk uit naar wat u doet in de toekomst. En
Graag gedaan. Hè? Ja. Leuk je om te ontmoeten. Hetzelfde. En wellicht tot een andere keer.
Hetzelfde, heel erg bedankt.
Dag.
Dag.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die man niet komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Is weer incasso. Maar ik heb geen money.